Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan we op deze hemelvaartsdag morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en goedheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Meiden, zingen we met elkaar de bekende hemelvaartspsalm, psalm 47, en daarvan het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, schel bazuingeluid, galm Gods glorie uit. Hef dan ook vanmorgen de lofzang aan, zing dan ook zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof, zing des konings lof, met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij de vorst der aard is die hulde waard. Zingen we met elkaar psalm 47 en daarvan het derde vers. Ook vanmorgen willen wij belijdenis doen van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Vanmorgen willen we dat doen met de woorden van onze Heidelberger catechismus, zoals u die vindt in vraag en antwoord 49, 50 en 51. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? En in antwoord daarop willen we van dat koningschap van Christus zingen uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbare woord. En dat zal vanmorgen zijn uit een tweetal schriftlezingen. De eerste vindt u in het Oude Testament, in 2 Kronieken 2, de versen 1 tot en met 18. En daarna het evangelie van zijn hemelvaart. En dat vindt u in Handelingen 1, de versen 9 tot en met 12. Doen wij dus eerst belijdenis des geloofs met de woorden van onze Heidelberger Catechismus, zoals die vindt in vraag en antwoord 49, 50 en 51. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 89, vers 15. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in 2 Kronieken 2, vers 1 tot 18. En vervolgens Handelingen 1, de versen 9 tot en met 12.
Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in den hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf en daar bewijzen als het hoofd zijn een christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.
Thank you.
lezen 2 Kronieken 2, vanaf vers 1 tot en met vers 18. Salomo nu dacht voor de naam des Heren een huis te bouwen en een huis voor zijn koninkrijk. En Salomo telde 70.000 lastdragende mannen en 80.000 mannen die houwen zouden in het gebergten, mitsgaandes 3.600 opzieners over dezelfde. En Salomo stond tot Huram, een koning van Tyrus, zeggende: gelijk als gij met mijn vader David gedaan hebt, en hebt hem zeders gezonden om voor hem een huis te bouwen om daarin te wonen, zo doe ook met mij. Zie, ik zal een huis voor de naam des Heren mijns Gods bouwen om hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor zijn aangezicht aan te steken, en voor de toerichting des gedurigen broods en voor de brandoffers des morgens en des avonds, op de sabbatten en op de nieuwe maanden en op de gezette hoogtijden des Heren onze Gods, het welk voor eeuwig is in Israël. En het huis dat ik zal bouwen zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. Doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja de hemelen der hemelen, hem niet begrijpen zouden? En wie ben ik, dat ik voor hem een huis zou bouwen, ten ware om reukwerk voor zijn aangezicht aan te steken? Zo zendt mij nu een wijze man om te werken in goud en in zilver en in koper, en in ijzer en in purper en in karmozijn en hemelsblauw, en die weet graveerselen te graveren, met de wijzen die bij mij zijn in Juda en in Jeruzalem, die mijn vader David beschikt heeft. Zend mij ook ceders, dennen en althumimmen hout uit Libanon, want ik weet dat uw knechten het hout van Libanon weten te houden. En zie, mijn knechten zullen met uw knechten zijn. En dat om mij hout in menigte te bereiden, want het huis dat ik zal bouwen zal groot en wonderlijk zijn. En zie, ik zal uw knechten, de houwers die het hout houden, 20.000 koor uitgeslagen tarwen en 20.000 koor gerst geven, daartoe 20.000 bad wijn en 20.000 bad olie. Huram nu, de koning van Tyrus, antwoordde door schrift en zond tot Salomo: daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u over hen tot koning gesteld. Verder zeide Huram: geloofd zij den Heere, de God Israëls, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat hij den koning David een wijze zoon, kloek in voorzichtigheid en verstand, gegeven heeft, die een huis voor de Heere en een huis voor zijn koninkrijk bouwen. Zo zend ik nu een wijze man, kloek van verstand, Huram Abi, de zoon ene vrouw uit de dochteren van Dan, en wiens vader een man geweest is van Tyrus, die weet te werken in goud en zilver, in koper, in ijzer, in stenen en in hout, in purper, in hemelsblauw en in fijn linnen en in karmozijn, en om alle graveersel te graveren en om te bedenken alle vernuftige vond die hem zal voorgesteld worden met uw wijzen en de wijze van mijn heer, uw vader David. Zo zenden nu mijn heer zijn knechten de tarwe en de gerst, de olie en de wijn die hij gezegd heeft. En wij zullen hout bouwen uit de Libanon naar al uw nooddruft, en zullen het tot u met vlotten over de zee naar Javo brengen, en gij zult het laten ophalen naar Jeruzalem. En Salomo telde al de vreemde mannen die in het land Israëls waren, achtervolgens de telling met de welke zijn vader David die geteld had, en er werden gevonden 153.600. En hij maakte uit dezelfde 70.000 lastdragers en 80.000 houwers in het gebergte, mitsgaders 3.600 opzieners om het volk te doen arbeiden. Dan lezen we nog uit Handelingen 1 vanaf vers 9 tot en met 12. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemelen hielden terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Tot zover de schriftlezing.
Gemeenten, zoeken u voor alle dingen samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij op deze hemelvaartsdag, op deze morgen samen zijn in uw huis, om met elkaar te gedenken dat heerlijke heilsfeit van uw hemelvaart. Heren, maar geef dat we dat niet alleen gedenken met ons verstand en dat we daarbij stilstaan in de orde van de heilsgeschiedenis, na het heerlijke kerstfeest, na de weg van uw lijden en sterven, de kruisiging, daarna uw opstanding en nu de hemelvaart. Maar laat het zo zijn dat we ook mogen weten van het nut. Waarom bent u nu naar de hemel gevaren? En dat het dan ook voor ons persoonlijk mag gelden. Dat we dat persoonlijk mogen weten waarom u naar de hemel bent opgevaren. En geef dat we dat vanmorgen mogen leren met ons hart. En dat is het werk van uw Heilige Geest, want die is de grote leermeester. En daarom bidden wij u om de komst van uw Heilige Geest, dat u ons mag onderwijzen en leren. En dat wij gebruikt mogen worden als een middel in uw hand, om die ten hemel gevaren koning uit te mogen schilderen. Dat wij hem de gemeente voor ogen mogen houden. Zoals Mozes dat eenmaal gedaan heeft in de woestijn. Toen hij in opdracht van u een slang, een koperen slang moest nemen. Die op een stok vastmaken en omhoog houden. Zodat heel het volk kon zien. En de boodschap, zie op hem. Want in hem is genezing voor des doods zieken. En dat we zo hem vanmorgen hoog mogen ophouden, heren, om met het woord van de apostel Paulus te mogen zeggen, wee mij, indien ik Christus de gekruisigde niet verkondig, o, dat ons hart vol mag zijn van hem, om hem te verkondigen aan zondaren die stervende zijn en die verloren liggen onder uw heilige toren en onder de vloek van de wet. O, zoudt u vanmorgen ze nog eens willen bevrijden, heren, die in de gevangenis zitten. Heren, want daarvan zingt Psalm 68 toch zo heerlijk, dat u de gevangenis gevangen neemt, heren, en dat u die ontsluit. O, dat is zo'n heerlijk werk van u, om gevangenen hun banden los te maken. Heren, maak dan vanmorgen zondaren los uit de banden van de dood, en geeft u ze het eeuwige leven. En dat we dat ook van u mogen begeren. Dat wat de roep van ons hart mag zijn. Och, Heere, och, werd mijn ziel door u gered. En daarom bent u in de hemel. Om door uw Heilige Geest vanmorgen pijlen af te schieten. Pijlen in harten van vijanden. In harten van goddelozen. In harten van wederhorigen. In harten van rebellen, Heere. Daartoe wilt u nu uw pijlen afschieten. Omdat zo zondaren tot bekering mogen komen. Heren, laat het dan zo een onvergetelijke dag zijn. Dat iemand het mag zeggen, het was op de hemelsvaartdag 2017 dat ik begon te leven. Ik was dood, maar zie ik leef. Ik was blind en ik zie. Ik was doof en ik hoorde. Ik was kreupel en ik sprong. Heren, zou dat wonder gebeuren mogen. Werk het ook vanmorgen. Maar we bidden ook voor uw kinderen. Heren, dat het ook vanmorgen voor hen een dag vol blijdschap mag zijn. Te midden van al de duisternis en de droefheid. Heren, want uw kerk gaat zo vaak wenend over de aarde. Wenend over hun gebrek. Wenend over hun schuld. Wenend over hun zonden, heren. En dat nou ontvangen genade. Heren, dan moeten ze zichzelf nog zo vaak aanklagen. Maar zou u vanmorgen nog eens de tranen willen afvegen? En zeggen, zie op mij, die opgestanen en ten hemel gevaren koning. Ik ben in de hemel en ik bid voor u. O, dat ze dat eens zien mogen. Dat u die koning bent die hen regeert en bewaart. Dat u die koning bent die telkens weer uw liefdegaven uitgiet in het hart van uw kinderen. Dat ze zich vanmorgen mogen verwonderen over die koning der koningen in zijn heerlijkheid. Hoe hij na de hemelvaart nu zit aan de rechterhand van zijn vader. Omdat er zulk een blijdschap in hun hart mag zijn en verwondering. Dat ze nu een onderdaan mogen zijn van deze koning Jezus. Heren, wij bidden u dat, geeft u dat aan uw kinderen. En zo komen wij tot u, wees bij hen die vanmorgen niet op konden komen naar uw huis. Die thuis zijn, heren. Dan denken we in het bijzonder ook aan onze ouderen. Die niet meer naar uw huis kunnen opgaan. Och, wat zullen ze dat ook op een dag als deze zo missen, heren. Daarom dragen ze aan u op. En doen ze ervaren dat u aan geen tijd en plaats gebonden bent. Heren, zo bidden wij voor allen die thuis zijn. Om welke reden dan ook. Door ziekten. Bij de kinderen wellicht, heren, die niet mee konden komen. U weet het. We dragen ze allemaal aan u op. Wees ze zo genadig en spreek ook dwars door alles heen tot hun ziel. En mocht het vanmorgen eens zijn en gehoord worden, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Schenk dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Kinderen, zou ik eens mogen beginnen met jullie een vraag te stellen. Misschien zeg je nou, maar dat vind ik een heel eenvoudige vraag, dominee. Ik zou willen vragen, wat is nou Hemelvaartsdag? En waar denken wij dan aan? Nou, dan zeg je natuurlijk, dat is zo eenvoudig. Dat kan iedereen wel antwoorden. Dan denken wij toch dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Dat is Hemelvaartsdag. Zeker. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat ik daar eigenlijk mee bedoel, waarom is de Heer Jezus naar de hemel gevaren? Waarom was dat nou nodig? En waarom is hij nu in de hemel? Waarom is hij niet op de aarde gebleven bij zijn discipelen en bij zijn kerk? Waarom is hij nou niet op de aarde gebleven, zodat misschien wij ook nog wel naar Israël konden gaan om de Heer Jezus te ontmoeten? Maar waarom is hij dan toch naar de hemel gevaren? Wel, kinderen, dan moet je denken aan een aantal jaren geleden. Toen koningin Beatrix afscheid nam van de troon. Toen ze afstand deed van haar macht als koningin. En wat gebeurde toen? Wel, toen besteeg koning Alexander de troon. En dat is hemelvaart. Hemelvaart is dat de Heer Jezus de troon bestijgt. Hij zegt het ook. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij ging naar de hemel, kinderen, om daar te zijn. Koning der koningen, de almachtigste en de heerlijkste koning. Daarom is het Hemelvaartsdag. En daarom wordt Hemelvaartsdag ook wel genoemd de kroningsdag van de Heer Jezus. Dus waar denken wij aan bij de Hemelvaart? Niet alleen dat hij naar de hemel ging, maar dat we daarbij direct beseffen dat het was zijn kroningsdag. Nadat hij eerst vernederd was, nadat hij eerst gestorven was, is hij nu opgestaan en gaat hij naar de hemel om daar zijn koningschap uit te oefenen. Om vanuit de hemel zijn kerk te regeren in deze wereld. Om die heerlijke koning te zijn. Wel, het Oude Testament, dat spreekt ook van het koningschap van de Heer Jezus. Want jullie weten nog wel, kinderen, dat toen de Emmausgangers zo verdrietig waren, En dat zij dachten dat de Heer Jezus gestorven was en dat nu alles voorbij was. Toen ging de Heer Jezus, ze kenden hem nog niet, maar hij ging over hen vertellen wie hij was. En dat kon de Heer Jezus natuurlijk alleen maar doen aan de hand van het Oude Testament. Want het Nieuwe Testament was er natuurlijk nog niet. En hij opende hen de schriften. En hij vertelde hen dat de Christus al zo moest lijden en sterven en tot zijn heerlijkheid ingaan. Vanuit het Oude Testament heeft de Heer Jezus dus verteld wie hij was. Hij heeft het duidelijk gemaakt wie hij was aan de hand van voorbeelden uit het Oude Testament. En ik kan me zo voorstellen dat de Heer Jezus gezegd heeft, denk eens aan Jozua, Emma's gangers. Hoe is hij gebruikt om het volk in te brengen in het land Kanaan? Zo zal ook Christus zijn volk brengen in het beloofde Kanaan. Denk eens aan David, hoe hij Goliath verslagen heeft. Zal Christus zo niet de grote tegenstander van de kerk, de duivel, verslaan op het kruis van Golgotha? En zo heeft hij aan de hand van allerlei typen uit het Oude Testament verteld wie hij was. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus ook gewezen op Salomo. Want de Heer Jezus heeft dat zelf ook gedaan tijdens zijn rondwandeling. Toen heeft hij ook gewezen op Salomo en op de wijsheid van Salomo. Wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Maar meer dan Salomo ben ik. Meer dan Salomo is hier. En wie van jullie kinderen gaat nu begrijpen waarom wij een gedeelte gelezen hebben uit het leven van koning Salomo? Waarom zou ik dat nou vanmorgen gelezen hebben, denk je? Wie? Waarom hebben we vanmorgen nou iets gelezen op deze hemelvaardag over Salomo? Zou je dat nou weten? Nou, ik dit verteld heb. Ik hoop dat er een is die zegt, ja. Ja, dominee, dat weet ik nou. U gaat aan de hand van Salomo vertellen wat een heerlijke koning de Heer Jezus geweest is. Precies. Dat is de bedoeling. Dat we in Salomo en wie hij is, vanmorgen gaan zien wat een heerlijke koning de Heer Jezus Christus is. En die heerlijkheid van Salomo, die wordt beschreven door een goede vriend van zijn vader. Koning Hiram. Koning Hiram, die ziet iets van de heerlijkheid van Salomo. En in die heerlijkheid mogen wij vanmorgen iets zien van hem die meer is dan Salomo, de Heer Jezus Christus. En geef hem de Heere dat wij vanmorgen zo op deze kroningsdag, op deze heerlijke dag van de Heer Jezus Christus, iets mogen zien van dat wonderlijke, heerlijke, grote koningschap van Christus. En dan willen we luisteren naar wat Hiram zegt over Salomo. En dat is in het 11e vers van hoofdstuk 2. En daar lezen wij onze tekst, het tweede gedeelte van 2 Kronieken 2, het 11e vers. Daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u over hen tot een koning gesteld. Ik denk dat Gods kinderen het al begrijpen. Die zeggen ja. Ja. Dat is ten diepste Christus. En zo bedoelt ook Luther het. In elke tekst in het Oude Testament, zegt hij, vinden wij iets van Christus. En mag dit nou niet volmaakt gelden van de Heer Jezus Christus? Daarom dat de Heere zijn volk zijn kinderen lief heeft, Het is eeuwige liefde van God, volk des Heren, dat je vanmorgen op deze kroningsdag mag weten dat Hij, Christus, je tot koning is gegeven. We willen met de hulp des Heren vanmorgen stilstaan bij Hiram prijst het koningschap van Salomo. We letten dan op drie gedachten. Hij wijst op de oorzaak van het koningschap. Hij wijst het op het unieke van het koningschap. En hij wijst op de vrucht van dat koningschap. Hieraan prijst het koningschap van Salomo. En wij mogen daar vanmorgen in horen hoe dat daarin geprezen wordt. Het koningschap van Christus. En we letten op drie gedachten. Allereerst dus wijst Hieraan de oorzaak aan van dat koningschap. In de tweede plaats op het unieke van dat koningschap. En in de derde plaats op de vrucht van dat koningschap. We gaan van die koning zingen, gemeente. En wel uit Psalm 99 en daarvan het eerste en ook het achtste vers. Psalm 99, God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. En ook het achtste vers, geef dan eeuwig eer, onze God en Heer klimt op Sion toont, eerbied waar zijn, waar hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Heilig toch en eren is de Heere der Heren. Psalm 99, de versen 1 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Een tweetal collecten. De eerste is bestemd voor onze polderbode. En de tweede voor de kerk. Beide collecten vandaag van harte bij u aanbevolen. daarom, zo zegt Hiram, daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u, o koning Salomo, over hen tot koning gesteld. Hieraan prijst het koningschap van Salomo. We letten allereerst op de oorzaak die hij aanwijst van dat koningschap. In de tweede plaats wijst hij op het unieke van dat koningschap. En tenslotte op de vrucht van dat heerlijk koningschap. Lieve gemeente, in onze gedachten zien wij koning Salomo zitten op zijn heerlijke troon. En de kinderen weten dat wel, hè? Die troon met die leeuwen. Machtige koning was Salomo. Niemand durfde het tegen hem op te nemen. En hij was schatrijk. Rijk gezegend door de Heere in zijn koningschap. En nu zit hij op zijn troon en hij zit te denken. Want hij heeft een opdracht gekregen van de Heere door middel van zijn vader om een tempel te bouwen. Het huis van de Heere moet hij gaan bouwen. En dat is een ontzaglijke opdracht voor hem. En ook wij zijn een stukje aan de kerk aan het bouwen en... Als er dan een man of 6, 7 loopt om te helpen, dan zegt jongen, er zijn heel wat mensen om te helpen zo met elkaar. Maar als je luistert hoeveel mensen Salomo nodig had om de tempel te gaan bouwen, dan gaat het je duizelen. Wat een ontzaglijk bouwwerk moet dat worden. Want hij denkt, ik heb daarvoor nodig 70.000 mensen. Om allerlei materialen te dragen en aan te brengen. Ik heb 80.000 mensen nodig om stenen te hakken en het hout te hakken. En ik heb 3600 mensen nodig om daar leiding aan te geven. Wel, dan beseffen wij wel wat een enorm project dat moet zijn voor Salomo om die tempel te bouwen. In het diepe besef dat het niet gaat om een gewoon huis. Ook niet om een paleis. Maar om het huis, de tempel van de koning der koningen. En dan beseft Salomo, het beste is nog niet goed genoeg voor mijn koning, de Heere, de God Israëls. En we weten allemaal van de wijsheid van Salomo. We weten allemaal van zijn macht, van Salomo, we weten van zijn rijkdom. En toch kan je nou juist zien dat Salomo een kind van God is. Waarom? Hij denkt niet, dat kan ik wel. En ik heb wel de wijsheid in pacht om dat te doen. Dat doen mensen die God niet kennen. Die denken dat ze het allemaal weten en hebben en kunnen. Maar een kind van God. Zelfs Salomo. Die toch de wijst aller wijst is. Zegt, hoe zou dat moeten? En Salomo is niet te groot om raad te vragen. En hij denkt aan de vriend van zijn vader David. En hij zegt, ik heb de hulp nodig van Hiram. De koning uit het noorden, uit Fenicië. Laat ik hem vragen of hij mij niet wil helpen. Of hij niet iemand wil zenden die dat kunstige werk allemaal kan van het graveren van het goud en van het zilver. En dat hij leiding kan geven aan mijn mensen die dat dan kunnen uitvoeren. En laat hem ook brengen dat kostelijke hout. Daar van de Libanon. En geliefde gemeente, laat dat nou maar vanmorgen eens een praktische les zijn. Heel praktisch. Het woord van God is ook praktisch voor alle dingen in het leven. Wij moeten niet te hoogmoedig zijn om hulp te vragen. Er zijn heel wat mensen die willen geen hulp vragen. zijn ze gewoon te hoogmoedig voor. Hoe diep ze ook in de ellende zitten, hulpvraag is wel het laatste wat ze doen. En daarmee ook het domste wat ze doen. Salomo, met al zijn wijsheid, zijn macht, zijn rijkdom. En dat toont nou zijn wijsheid. Ik kan het niet alleen. Ik heb iemand nodig die mij daarbij helpt. Gemeente, laat dat nou eens een levensles zijn. Dat hij nooit te groot moet zijn om hulp te vragen. Als je zelf niet weet hoe het verder moet. En zo zendt hij dan een brief aan koning Hiram. En hij zegt, zou u mij willen helpen? Stuur u mij eens een man die leiding kan geven om die tempel te maken tot een prachtig kunstwerk ter ere van mijn God. Maar Hiram, ik moet je hierbij zeggen, mijn God is de God aller goden. De grootste die de hemel en de aarde bewoont, die nooit in een huis te vangen is. Hoe groot en hoe heerlijk die tempel ook is. Want hij is de almachtige, de alomtegenwoordige. Salomo geeft hoog op van wie zijn heren en koning is. En dan zie je ook weer zo'n trek van dat ware leven der genade. En wie ben ik, zegt hij. Wie ben ik dat ik dat doen mag? Een huis bouwen voor mijn koning. Zie je het? Dat leven der genade, dat maakt je klein. Dat maakt je afhankelijk. Dat maakt je ootmoedig. Dat is nou het kostelijke sieraad van een kind van God. En dat zien wij hier nou vanmorgen bij Salomo. Gods kinderen roemen in God. Naar waarde nooit te danken. En ze zeggen tegelijk, wie ben ik? Ellendige. Zoals ook eenmaal Mefiboset zegt, wie ben ik? Niet meer dan een dode hond. En daar ken je nou Gods kinderen aan. Die roemen in de Heer. En die zeggen van zichzelf, deze ellendige. Salomo. Hij schrijft dus een brief aan de vriend van zijn vader. En als dan Hiram die brief onder ogen krijgt, dan is hij diep onder de indruk van wat Salomo schrijft over zijn God en koning. En hij merkt de liefde van Salomo tot zijn God en Heer. Dat het beste nog niet goed genoeg is voor zijn God en Heer. En dan zie je ook dat de Heilige Geest hieraan inwint om aan het verzoek van Salomo gehoor te geven. En dan schrijft zelfs Matthew Henry dat hij het niet voor onmogelijk houdt dat deze Hiram een kind van de Heere is. Hij schrijft, het is mogelijk een bekeerde koning. En waarom zegt hij dat? Wel, luister maar eens wat Hiram schrijft aan koning Salomo. Daarom onze tekst, dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u tot een koning over hen gesteld. Dat u koning mag zijn over dat volk, dat is een uiting van de liefde van God tot zijn volk. Dat laat de Heilige Geest aan Hiram zien. De Heilige Geest zegt tegen Hiram, zie je dat? Ik geef uit mijn liefde aan mijn volk zulk een koning, zulk een wijze koning, zulk een ootmoedige koning. Die geef ik uit liefde aan mijn volk. Kinderen, doet de Heere dat omdat dat volk van Israël de Heere zo lief heeft, dat de Heere dan zegt, en dan zal ik uit wederliefde ze wel een goede koning geven, want dat volk houdt zoveel van mij, dat volk luistert zo goed naar mij, en daarom verdienen ze zulk een koning. Wel kinderen, dan weten jullie dat het precies andersom is. Dat volk is juist zo vaak ongehoorzaam. Dat volk dat is zo vaak opstandig tegen God. De Heere moet van dat volk zeggen, het is een hardnekkig en het is een wederstrevig volk. Ze hebben zich zo'n koning helemaal niet waardig gemaakt. Ze verdienen zo'n koning als Salomo helemaal niet. En dan kom je bij een wonder, kinderen. Hoe kan het dan toch dat God zo'n koning geeft aan een volk wat het helemaal niet verdient? Wel, zegt Hiram, dat is nou de liefde van God. En dat is een wonderlijke liefde. Dat is een liefde die kan je niet verklaren. Want dat is een liefde uit God. Hoe kan je nou vijanden lief hebben? Hoe kan je nou opstandelingen lief hebben? Hoe kan je nou zondaren lief hebben? Dat kan toch niet? Liefde is het toch omdat hij door liefde beantwoord wordt. Maar dat is nou het wonderlijke van de liefde van de Heere. Hij ziet om naar ellendigen, omdat hij liefde is. De liefde van God is een liefde die is nooit te verklaren. Omdat hij uit God komt. En dat het verkiezende liefde is. Waarom riep de Heere Abraham, terwijl Abraham naar God niet vroeg, terwijl Abraham de afgoden diende, vroeg God toch naar Abraham. En riep hij hem uit Ur der Chaldeeën om de vader te zijn van dat volk dat hij zich van eeuwigheid verkoren had. Die liefde van God, gemeente, laat zich niet verklaren. Daarom dat de Heere zijn volk lief heeft. Met een eeuwige liefde, met een grondeloze liefde. En nou gaat u het al begrijpen, zeker gemeente. Dat hier rechtstreeks een lijn loopt naar hem die meer is dan Salomo. De Heer Jezus Christus. Hij is gegeven aan zijn volk tot koning uit de liefde van de Vader. Dat was een eeuwige verkiezende liefde. Dat God uit het ganse menselijke geslacht zondaren verkiest. Dat is een onbegrijpelijke liefde. Maar die liefde wordt nog onbegrijpelijker. Dat om dat volk te kunnen verkiezen, om zondaren te trekken uit de duisternis, moest de Vader het grootste offer brengen dat er te brengen is. Namelijk zijn enige geboren zoon naar deze aarde zenden, omdat hij zich zo diep zou vernederen dat hij mens zou worden. Maar die liefde van die Vader ging verder. Die liefde was zo groot dat hij zijn zoon liet kruisigen aan het hout van Golgotha. Opdat zijn zoon zou betalen voor dat volk dat vol van vijandschap was. Voor dat volk dat tegen hem rebelleerde. Voor dat volk dat naar hem niet vroeg, gaf hij aan dat kruishout van Golgotha zijn zoon. Wie kan die liefde ooit begrijpen? Wat heeft God er bewogen om mensen die als God wilden zijn, ongehoorzaam in opstand kwamen in het paradijs, om zulke mensen nou te willen redden? Ten koste van zijn eigen lieve zoon aan het kruis van Golgotha. Daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij Christus hem gegeven tot een koning. Wie kan op hemelvaardag dat wonder begrijpen, dat hij nou een onderdaan van die koning mag zijn, uit liefde van de Vader. Voor zo een die het op de dag van vandaag nog verzondigt. Kan er een van morgen die de Heere vreest zeggen, dat heb ik verdiend dat de Heere naar mij omziet. Nee, en dat de Heere naar mij blijft omzien. Heb je dat verdiend? Nee. O, dan kom je bij het geheim van hemelvaart. Hoe heeft dat volk die koning ontvangen? Daarom, zegt Hiram, omdat God zijn volk van eeuwigheid heeft lief gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat er een volk zou zijn dat niet verloren zou gaan. Maar door het geloof in deze ten hemel gevaren koning. Het eeuwige leven zou ontvangen. Mag ik dus vragen, gemeente. Op deze hemelsvaardag. Is dat nou uw verwondering? En is dat nou uw zielenblijdschap? Als u luistert naar dat woord van die koning Hiram. Daarom heeft de Heere u tot koning gegeven. Omdat hij u lief heeft. Kom, u die God vreest. Laat dat op hemelsvaardag uw hart vervullen. Met een wonderlijke blijdschap. Met een aanbiddelijke verwondering. Heere, hebt u mij lief? En is het bewijs van uw liefde dat u mij geschonken hebt een koning? Een koning die mij verlost heeft uit de banden van de hel en de dood. Een koning die zich zo diep vernederd heeft dat hij nedergedaald is ter hel. Een koning gegeven, die zich zo vernederde, dat hij het slavenkleed aandeed en mijn voeten wilde wassen. O aanbiddelijke koning, voortgekomen uit het liefdehart van de Vader. Wat een aanbidding. Daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, gemeen. U die God vrezen mag. Dat maakt hemelvaardag. Tot de dag der dagen een koning. Ontvangen uit het liefdeshart van God. Daarom. Dat de Heer zijn volk lief heeft. En gemeente, dat is een onberouwelijke liefde. En die liefde die is oneindig. Die liefde is zo diep. Dat hoe diep zijn volk ook valt. Al verloochenen ze hem en zeggen ik ken de mens niet. Is die liefde van die Vader en de Zoon en de Geest. Zo diep dat ze hem vasthouden. Terwijl hij zichzelf aan de hel overgeeft. Hou de liefde hem vast. Ik heb voor u gebeden, daar heb je de koning. O, hij zit in de hemel, we hopen er straks nog iets van te zeggen. Maar nou zit hij in de hemel, om uit liefde te bidden. Vader, Vader, houd mijn kerk vast, dat ze niet verloren gaan in deze wereld. Koning ontvangen, uit de liefde van God. En laat het dan zo mogen zijn, op deze hemelvaart morgen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, de onuitsprekelijke liefde, die hem van eeuwigheid bewoog, zijn lieflijkheid, o ja, dat je je vanmorgen mag verwonderen in die onbegrijpelijke, eeuwige zondaarsliefde en zijn schone dienst in de hemel mogen aanschouwen. Hier wijd vanmorgen, op hemelsvaardag, mijn ziel, met een verwonderend ogenmeid. We zouden al amen mogen zeggen, om ons daarna te verwonderen en te verblijden. Over die woorden daarom, en daar ligt de grond, en daar ligt de oorzaak, in het verkiezen welbehagen van Gods eeuwige liefde, daarom alleen. Heeft hij Jezus gegeven tot een koning van zijn volk. Enkel liefde. Maar gemeente, we moeten verder onze tweede gedachte. En dat is het unieke van het koningschap van Salomo. Want Hiram zegt, daarom heeft hij u, niet een ander, maar daarom heeft hij u, Salomo, tot koning gegeven. En wat is nou het wonderlijke en het heerlijke en het unieke aan het koningschap van Salomo? Wel twee dingen, we moeten kort zijn. Allereerst dat hij door de Heere in dat ambt geplaatst is. En in de tweede plaats dat hij van de Heere daartoe bijzondere gaven heeft gekregen. Een koning in Israël en in het bijzonder ook Salomo. Dat waren theocratische koningen. Wat betekent dat moeilijke woord? Weten onze jonge mensen misschien wel. Wat is een theocratie? Zoals Israël dat was. Dat wil zeggen dat God de koning was. En dat al de koningen als het ware onderkoningen waren. Zoals de Heer Jezus de grote herder van zijn kerk is. En de predikanten de onderherders zijn onder zijn bevel. Maar Christus is de herder en de koning van zijn kerk. En zo was Salomo geroepen en gezalfd om koning te zijn onder de Heeren. Een koning moest niet anders doen dan wat God beval. Een koning moest niet anders doen dan de wil van de Heeren uitvoeren. Want hij, God, was hun koning. En daarom werden ze ook gezalfd. Dan kregen ze door de Heilige Geest niet alleen de roeping tot koning, maar ook de macht en de bekwaamheid. En zo moesten de koningen in Israël het beeld vertonen van de koning der koningen. En zo waren zij geroepen om dat volk te bewaren. En zo waren wij geroepen om vrede te geven aan dat volk. Zo waren zij geroepen om dat volk met recht en met liefde te regeren. En zo was dat ook in de regering van Salomo. En zo mocht hij dan ook een type zijn van de koning der koningen. Om dat volk in wijsheid, in vrede en in recht te regeren. Maar hij had daar ook van de Heere hele bijzondere gaven ontvangen. Want zijn vader had dat al mogen geven in de naam Salomo. Dat betekent rijk aan vrede. Wij horen daar het Hebreeuwse woord shalom in Salomo. Vol van vrede, rijk aan heil. En hij had het ook gehoord uit de mond van de profeet Jesaja. Dat deze Salomo zou zijn een Jedidja, door de Heere bemind. En zo had de profetie ook gegolden, want de zoon die geboren zou worden, zal een man der rust zijn. Salomo was een unieke koning, van God geroepen, van God gezalfd, met heerlijke gaven van de Heere bekleed. En dan weten we allemaal wel, dat hij bijzonder gegeven was, de wijsheid. Zoals we daar ook van kunnen lezen in Hooglied, in Spreuken en in Prediker. Maar zoals we ook weten uit de geschiedenis van die twee vrouwen, die daarvoor Salomo komen. Wat een wijze koning was hij. We weten ook van de grote roeping waar we vanmorgen ook bij stilstaan om die tempel te bouwen. Omdat daar de Heere met zijn volk zou mogen spreken. Salomo de tempelbouwer. En in de derde plaats zien wij dat hij ook een voorbidder is. Toen hij al begon met zijn ambt als koning heeft hij gebeden voor dat volk. En als ik dit zo even zeg, gemeenten, dan voelt u wel aan dat dit alles bij Salomo nog onvolmaakt is. Hij kon de ware vrede niet geven, in het bijzonder niet de verzoening met God. En daarom roept ook het koningschap van Salomo om de komst van hem die meer is dan Salomo, de Heer Jezus Christus. En geldt van hem niet in het allerbijzonderst dat hij de shalom, de ware vrede brengt. Want zo klinkt het, dan wordt het recht met een kus van de vrede gegroet. Dan mogen recht en vrede elkaar ontmoeten. Dan wordt aan het recht van God voldaan. Door de prijs die Christus geeft aan het kruis. En door het betalen van die prijs is er nu vrede. Vrede voor een opstandeling. Dan is er vrede voor iemand die in verzet leeft. Dan is er vrede voor iemand met een schuld die hij niet betalen kan. In deze vrede, vorst. En is hij niet wijs? Is hij niet gegeven tot onze wijsheid? Kan er ooit één zijn wiens naam in waarheid is raad? O, dan mogen wij met alle zielenraadsels tot deze koning gaan. Die grote profeet en leraar. Die de weg der zaligheid verkondigt. O, als je vanmorgen zit met al die zielenraadsels en je weet niet, Heer, hoe moet het nou verder in mijn leven? Dan is hij het die antwoord geeft door zijn lieve geest. Dan mag je tot hem gaan. En hij is die grote tempelbouwer. Die nou door zijn werk vanmorgen levende stenen toevoegt aan die tempel. O, dan schittert in Salomo hem die meer is dan Salomo. Die unieke persoon. Die unieke koning. Die door zijn vader gezalfd is. Toen hij daar in de Jordaan nederdaalde en opstond en de duif kwam en daar uit de hemel klonk gemeenten. Als wij hem op de hemelsvaardag voorstellen als de koning der koningen, dan horen wij de vader van deze koning zeggen, bij zijn intreden, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Dat is bevel van de Vader. Als hij daar zijn zoon zelf tot koning. Kom, zegt hij. Deze de koning der koningen. Hoort hem vanmorgen. En buigt u toch voor hem neer. Zie toch. Hij is de koning. Die vrede geven kan. Vrede aan opstandelingen. Hij heeft zijn geest verworven. Zo hopen we straks over 10 dagen te gedenken. Om vanmorgen zondaren in te winnen. Om zondaren vanmorgen te laten buigen. Voor deze koning. O, de Vader zegt, kom toch tot deze koning. Want deze koning regeert in liefde. Deze koning regeert in wijsheid. Deze koning is de almachtige koning. Kom toch tot hem. Hij is de vredevorst die vrede geeft aan zondaren. O, mag u hem zo kennen vanmorgen. Mag u hem zo zien in zijn schoonheid. Deze unieke koning. Van God gezalfd tot koning. En zijn naam is Salomo. Vrede koning. Die vrede geeft en die vrede bij u laat. Deze koning vol van wijsheid. O, neem toch de toevlucht tot deze koning. Hij heeft u zoveel uit te delen op zijn hemelsvaardag. Ja, zegt u, kan dat ook voor mij? Ja, dat kan ook voor u. Want we gaan het zingen uit Psalm 68 dat hij gaven gegeven heeft. Waarom? Om uit te delen vanmorgen. Aan wie? Aan beste en brave mensen. Nee. Nee. Vanmorgen. Aan wederhorigen. Aan goddelozen. Zijn gaven. Kom. Gaan we ervan zingen uit Psalm 68. En daarvan het 9e vers. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Zingen we dat met elkaar. Uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. geliefde gemeente. Als ik u en jullie zo hoor zingen. En als ik zo even die koning met de liefde van mijn hart u voor ogen mag schilderen. Dan schreeuwt je hart wel van verdriet dat er een tijd komt dat we elkaar in die weg niet meer zullen ontmoeten. Dat ik u niet meer zal horen en dat ik u niet meer deze koning mag verkondigen. En daarom wil ik hem toch met de liefde van mijn hart vanmorgen verkondigen. Deze koning, deze heerlijke koning, hij is zo beminnenswaardig. En daarom als dienaar van die grote koning zou ik u toch willen vragen. Vanmorgen op zijn hemelsvaardag. Als we mogen gedenken hoe hij gehuldigd werd. Hoe hij de kroon van zijn vader ontving. Hoe hij gaan zitten is aan de rechterhand van zijn vader. Hoe hij daar nu staat zoals ook Stefanus hem zien mag. Geliefde gemeente, mag ik het u bidden. Mag ik het u smeken. Buig toch voor deze allerliefste koning. Hij wordt u geboden. Hij wordt u verkondigd. En de vader zegt, hoor nou naar deze koning. Kom nou tot deze koning. Want er is maar één koning die ware vrede geven kan. En dat is niet koning voetbal gemeend. Aangrijpend. We kwamen gisteren terug uit Ambouden van een bezoek. En mijn vrouw zei, ik zeg, wat is het toch stil op de weg? Ik zeg, ja vrouw, ons volk zit voor de televisie. Die hebben maar één koning. En dat is koning voetbal. Ik hoop dat u er niet naar gekeken hebt, gemeente. Maar dat we nou een andere koning mogen dienen. Een koning die werkelijk vreugde geeft. Want die mensen waren allemaal niet zo blij. Gisteravond. Diepe teleurstelling. Maar deze koning stelt nooit teleur, gemeente. Deze koning geeft nou ware vrede. En dat grote wonder is dat hij die vrede geeft aan wederhoren. Hij geeft die vrede aan mensen die met de rug naar hem toestaan, die van hem niet willen weten. Maar die koning schiet nou in zijn liefde pijlen af. Pijlen die raken in het pantsier en doordringen in het hart van 's konings vijanden. En dat zal vanmorgen een pijl afgeschoten mag worden. Dat je ziet hoe dwaas je bent. Dat je buigt voor de koning wiens naam is vorst der duisternis. Wiens naam is vader der leugenen. En dat je die nou gehoorzaamt. En dat je daar nou naar luistert. En dat die niets anders wil dan een eeuwige nacht voor je. Die wil niet anders dan dat je komt in die poel die daar brandt van vuur en zilver, vol van wroeging, waar die worm van wroeging niet sterft. En waar je altijd zult denken, had ik maar op hemelsvaardag gebogen voor die koning, voor die zegenende koning. Maar ik wilde niet, want de wereld leek mij beter. Het leek mij heerlijker om die duivel te dienen dan die zalige, lieve en zoete Jezus. O, dan zal die vroeging er zijn. Wat ben ik een dwaas geweest. Maar het is te laat. Het is voor eeuwig te laat. O, ontzettend zal dat zijn. Maar wat is dan een wonder dat het vanmorgen nog kan, geliefden. We hebben het zaterdagochtend even met elkaar mogen delen. Voordat we de folders gingen uitdelen. En nog is er plaats. Nog is er plaats in het leger van deze koning. Nog is er plaats in zijn koninklijk paleis. Nog staat hij gereed om dat bruiloftskleed aan te trekken. Nog zegt hij tegen zijn knechten, dwing ze vanmorgen om in te gaan. O, laat dan toch vanmorgen, als die koning je voor ogen geschilderd wordt, die vredevorst. Die nou waarlijk vrede geven kan. Die nou waarlijk bescherming geven kan. Waar je nou werkelijk veilig bij bent. Die koning die nooit teleurstelt. Die koning die als een herder zijn schapen leidt. Die koning die ze lief heeft met een eeuwige liefde. Die koning die ze nooit zal laten omkomen. Die koning die altijd bij ze is. Zou je nou voor die koning niet eens buigen, lieve mensen? Zou je nou die koning niet vanmorgen eens te voet vallen? En zou je nou niet eens die witte vlag hijsen en zeggen, ik geef mij over aan u. Ik kan het niet langer meer tegen u vechten. O, ik geef mij vanmorgen aan u gewonnen. Kom nou. En geef je nou eens gewonnen, geliefden. Staak nou dat goddeloze verzet is. Van dat ongeloof. En van die eigenliefde. En van dat hoogmoedige bestaan. Van die grote gedachten die je van jezelf hebt. En val nou eens dan als een ellendige voor hem neer. En zeg, o Heere, koning der koningen. Red ook toch mijn arme ziel. En dan vanmorgen niet eens voor deze koning, die aan wederhoorigen alles wil geven wat je ontbreekt. Wat heb je niet, ik heb geen liefde, het is zo koud van binnen. Ik heb geen penning om te betalen, mijn hemelhoge schuld. Ik heb geen uitzicht en ik heb geen toekomst. Mij wacht enkel en alleen een eeuwig verderf. O, zie dan, dat deze koning jou eens te geven hebt. Vergeving van je zonden, hoe zwaar en hoe menigmaal je ook gezondigd hebt. Hij wil het wegwassen, om het dierbare bloed van zijn lieve zoon. O, kom en buig op deze hemelsvaart. En zie in zijn handen, zie in het. Kom dan en kijk en zie in die handen. Het zijn doorboorde handen. Handen die spreken van liefde. Liefde tot verlorenen. O, zie dan toch in die doorboorde handen. Dat er verzoening is. Voor de grootste der zondaren. O, wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons baden vanmorgen. Laat u toch. Met deze koning verzoenen, want geliefde gemeente, er komt een dag dat deze koning wederkomt. En dan zal hij al zijn vijanden met een ijzeren roede vertreden. Dan zal hij in een heilige toren wraak oefenen, omdat hij weigerde om tot zijn liefdeshart te komen. Dat zal wat zijn, man, als je straks vertreden wordt onder de ijzeren scepter van die lieve koning, omdat je niet wilde te voet vallen. O, dat we het vanmorgen eens zien, gemeente, wat we doen wanneer we niet luisteren willen. Dan trappen we op het liefdeshart van Christus. Maar in het bijzonder op het liefdeshart van de Vader. Die het alles gekost heeft om zijn lieve zoon naar deze wereld te zenden. O, dan zal hij ook heilige wraak doen. We hebben het gehoord vorige week zondag. God is een wreker. O, geliefde, en daarom zegt de apostel Paulus het ook. Wij dan wetende, de schrik des Heer, wij dan wetende de heilige wraak van God. We bidden u, laat u toch met hem verzoenen. Nog is er plaats, nog nodig die koning. Komt herwaarts tot mij. En u, die hem vrezen mag, zie hem. O, kom nou vanmorgen en zie hoe hij daar ten hemel vaart. Kom, zie hoe hij daar de hemel binnentreedt. En zie hoe daar het ganse hemelkoor zingt. Heilig, heilig, heilig. Kom en zie. Zie, daar gaat hij, de overwinnaar. Daar gaat hij de hemel binnen. Kom en zie. Daar zit zijn vader op de troon. Kom en zie. De vader komt van de troon. En hij geeft zijn zoon het boek. Met de 7 zegelen verzegeld. O, kom en zie hoe hij dat boek neemt, geliefden, en de zegelen verbreekt. Daarin gaat hij uitoefenen zijn koningschap, om straks weder te komen, om zijn volk thuis te halen. Door de stormen en de oordelen heen zal hij zijn kerk thuis brengen, want hij is gegeven uit enkel liefden aan zijn kerk. Een onbezweken liefden. Een liefde zo diep en zo hoog. Daarom zegt Hiram, omdat de Heer zijn volk heeft lief gehad, heeft hij u zulk een koning gegeven. O, verheug u dan met een blijdschap om die koning die uit liefde gegeven is. O, verheug u dan over wat hij u geschonken heeft, namelijk zijn leven, tot verzoening van al uw zonden. Hij is u gegeven tot verzoening, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, tot het eeuwige leven. Kom dan en verheug u in deze ten hemelvare koning. Verheug u in dat wonder wat Hiram zegt. Daarom, daarom dat de Heer zijn volk lief heeft. O, kan je het begrijpen? Nee, ik kan het niet begrijpen. Het wordt voor mij een al groter wonder, want steeds weer ervaar ik dat ik elke keer weer van deze koning afwijk. Dat ik telkens weer deze koning verdriet doe. Dat ik telkens weer deze koning, o, elke keer door mijn zonden tot toren verwek. O Heere, dat u dan toch ondanks alles mij steeds trouw blijft, mij steeds liefheeft, mij niet loslaat, mij vasthoudt. Heere, wat bent u toch een oneindige goede koning. Wat bent u toch een heerlijke koning. Wat bent u toch een beminnenswaardige koning. En dat het dan zo vanmorgen mag zijn, wanneer wij deze koning op hemelsvaart zien ingaan, in de hemel, waar hij gekroond is met eer en heerlijkheid, waar hij de scepter uit de hand van zijn vader ontvangen heeft, waar hij nu regeert, waar hij nu bidt. O allerbeminnelijkste en heerlijkste koning, o, laat het zo mogen zijn. Roem nu in deze koning, kniel toch op zijn gebod, voor zijn voetbank neer. Heilig, heilig is de Heere op zijn hoge troon. En dat zo die liefde, waarmee God u van eeuwigheid heeft lief gehad, in de schenking van zijn zoon tot uw koning, laat zo vanmorgen op deze hemelsvaardag het waar worden in uw ziel. Beminnelijk vorst, uw schoonheid en uw liefde en uw heerlijkheid te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op de lippen van deze koning uitgestort, dies geëeuwiglijk, o lieve Heer Jezus Christus, van God gezegend wordt. Amen. Eindigen met gebed. Heere, laat het zo toch hemelsvaardag worden voor uw kerk, dat ze het vanmorgen mogen geloven wat Hiram zegt van Salomo. Daarom, dat de Heere zijn volk heeft lief gehad, heeft hij u tot koning over u gesteld. Heere, dat is hemelvaart. Als daar vanmorgen door de Heilige Geest verkondigd mag worden van deze koning. Daarom, daarom, Daar ligt de oorzaak en de grond van deze koning. Hij komt voort uit het liefdeshart van zijn vader. En zo regeert hij. En zo is hij koning. En zo bewaart hij zijn kerk. Dat vanmorgen het hart van de kerk mag jubelen. Liefde, eeuwige liefde. En als het dat niet was, was het voor mij voor eeuwig kwijt. Maar het is een onwankelbare liefde. Het is een onpeilbare liefde. Het is een niet uit te drukken liefde, waarmee de Heere zijn volk heeft lief gehad. En kan dat heerlijker blijken, dan hij het liefste offer gaf, namelijk zijn enige geboren zoon. Heere, dat we dan die liefde mogen aanbidden, die liefde mogen bewonderen, die liefde mogen verheerlijken. O, geef dan in het hart van uw kinderen, op deze hemelsvaardag, een hartelijke liefde om deze koning te dienen, om deze koning te volgen, om deze koning te vertrouwen. Heere, wij bidden u ook voor al degenen van morgen in uw huis die nog onbekeerd zijn. O, dat ze nou vanmorgen eens de begerenswaardigheid van die koning zien, de dienenswaardigheid van deze koning zien. En zich voor hem buigen, Heere. O, kom toch met uw lieve geest. Win in, overwin. En doe ons buigen en zeggen, Heere, wees gij ook mijn koning. Heere, overwin toch al die vijanden. Heere, open toch ook de gevangenis van mij. Gij zij toch koning, verwinnaar in de strijd. Red toch ook mijn arme ziel. Heere, zo komen wij tot u. Op deze hemelvaardag morgen, zegen de prediking. Heere, en neem al het zondige weg. Wij vragen u dat, Heere, omdat we het ervaren. Wie is in bekwaam om die liefde te tekenen? Om die liefdes Gods te tekenen? Om dat koningschap van Christus te verkondigen? Heere, neem weg al het tekort. En zegen ons zo uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, laten we dat mogen zingen van die koning. Uit Psalm 72 en daarvan het laatste vers. Laten we in hem mogen eindigen, die ten hemel gevaren koning. Zijn naam, die lieflijke naam, die heerlijke naam, moet eeuwig hier ontvangen. Men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen na. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Thank you.